De Digitale Rotterdammer. Mijn naam is Eva.
En mijn naam is Daniella. In dit programma gaan we in gesprek met verschillende Rotterdammers.
En kijken we naar hun digitale gedrag en ervaringen. Zo komen we erachter hoe het kan dat je als springlevende kan worden doodverklaard in het systeem.
Hoe het komt dat er een aantal studenten zijn die betere cijfers halen door online leren.
Bekijken we de kleine lettertjes voor we de app installeren als het gaat om onze kinderen.
Duiken we het digitale profiel in van een Rotterdammer die slachtoffer is geworden van de toeslagenaffaire.
Horen we hoe we met één foto onze kledingmaten kunnen inzien.
En spreken we een Rotterdammer die dagelijks met digitale aspecten te maken heeft in zijn werk.
Ook schuift specialist Esker van Egenschort aan, voormalig Kamerlid op het gebied van technologie. En tegenwoordig adviseert ze organisaties.
En vandaag de gast, de digitale Rotterdammer.
Ik ben Fred Maree, ik ben gepensioneerd en vrijwilliger. En ik woon in de wijk Nesserlanden en mijn leeftijd is 69. Ik ben digitale Rotterdammer, omdat digitalisering ongekende mogelijkheden biedt. Maar als er eens een fout gemaakt wordt, dan kan je wel eens flink in de penarie komen. En dat heb ik zelf meegemaakt en daar wil ik graag over vertellen.
Ja, Fred, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Om het kort te zeggen, jij bent doodverklaard door het systeem.
Ja, dat klopt. Ik ben mantelzorger en degene voor wie ik onder andere hielp te zorgen, overleed. Daar zat nog verder een heel verhaal aan vast. Mm-hmm. Maar bij de aangifte van overlijden is er een fout gemaakt. En is niet mijn nicht in de akte van overlijden gekomen, maar mijn naam. Door de digitalisering werd eigenlijk heel Nederland geïnformeerd over mijn dood. En dat had heel wat voeten in de aarde om dat allemaal weer te kunnen herstellen. En dat heeft uiteindelijk, tot op de laatste puntjes zeg maar, jaren geduurd.
Hoe verandert dat je leven?
Ja, nou ja, op dat moment heel erg. Want je wordt geconfronteerd met, althans mijn echtgenote. Mijn liefje, die kreeg allemaal brieven na 2 dagen. Al, zo snel is die digitalisering. Met gecondoleerd met het overlijden van uw huwelijkspartner. En zijn pensioen stopt. En u krijgt een eenmalige uitkering. Enzovoorts. Dus daar is ze heel erg mee geconfronteerd. En ik natuurlijk ook. Want ik was niet dood. Springlevend.
Juist.
En je moest het allemaal weer gaan corrigeren.
Dat is een hele opgave. Ik denk dat jij het systeem vanaf een andere hoek hebt gezien. Dan dat je normaal gesproken zou zien. Want to be honest, wie overkomt dit nou?
Gelukkig haast niemand.
Precies, maar je leert er denk ik wel een hoop.
Ja, je leert er zeker een hoop van. Je weet in ieder geval wat er allemaal gebeurt als je bent overleden. Wat er zeg maar administratief en digitaal gebeurt.
Juist.
Als je bent overleden. En er zitten een heleboel voordelen aan hoor. Als het allemaal, zeg maar, als je werkelijk bent overleden voor je nabestaanden.
Mm-hmm.
Dat is echt super hoe makkelijk allerlei zaken dan geregeld worden. Denk aan je zorgverzekering. Je hoeft zelf niet meer te waarschuwen. Het wordt gedaan vanuit de gemeente. Via de systemen naar de zorgverzekeraar. Die meldt je af. Of sterker gezegd, die voert je af.
Juist.
En daar hoef je verder geen moeite meer voor te doen. Althans de nabestaanden niet. Maar wil je dan weer in het land der levenden komen. Dan is dat niet zo makkelijk gedaan hoor.
Nee, en dan zie je een andere kant van het systeem.
Ja,
waar je
ja.
Normaal gesproken eigenlijk helemaal niks mee te maken hebt. Wat heb je daar nou geleerd?
Ja, wat ik geleerd heb is dat mensen eigenlijk niet eens zo goed meer weten waar ze mee bezig zijn.
Mm-hmm.
Met alle respect overigens. Omdat heel vroeger, en ik ben oud, deed je zeg maar het hele proces. En door die digitalisering doen mensen steeds meer stukjes van het proces. Er zijn nog maar weinig mensen die het totaalbeeld nog hebben van wat er allemaal van A tot Z gebeurt.
Juist.
Dus als iemand wat corrigeert, dan hebben ze niet in de gaten dat, wat ik net al zei, de rest van Nederland die correctie niet meeneemt.
Mm-hmm.
Want dan kan jouw administratie wel op orde zijn, maar de rest van Nederland, ja, die is nog steeds met mijn dood bezig in dit concrete geval.
Jij bedoelt daarmee de organisaties die een melding krijgen dat jij niet meer bestaat.
Precies.
Dat gaat niet zo snel mee als dat jij eigenlijk al de melding hebt gedaan van hey jongens, ik ben er gewoon, dit is een fout.
Ja. Ja, nou dat is precies de kern van het verhaal. Er is een mutatie. Die gaat het land in, om het maar eens even zo simpel te zeggen. Maar als die mutatie gecorrigeerd wordt bij de bron.
Juist.
Dan gaat dat allemaal zo snel niet het land in.
Mm-hmm.
En dan moet je dus zelf achterheen gaan lopen. Om dat allemaal in orde te krijgen. Want op een gegeven moment, na een week, kwam ik erachter dat ik geen zorgverzekering meer had.
Juist.
Nou, als hartpatiënt vind je het toch wel fijn als je verzekerd bent.
Als je die wel hebt, natuurlijk. Ja. Dus dat is een hele opgave. Want dan moet je dus terug dat systeem in. Alles weer terugplaatsen naar ik ben er.
Ja.
Om het even makkelijk te zeggen. Hoe lang heb je daarover gedaan?
Nou, bij de belangrijkste zaken heeft het een maand of 4 geduurd.
Mm-hmm.
Met name de zorgverzekering die heeft heel lang geduurd. Voordat het allemaal weer in orde was. Want het is de zorgverzekering die wordt beëindigd. De gemeente die heeft de correctie doorgevoerd. Dan heb je de controleur in Nederland, het CAK, die kijkt of iedereen wel verzekerd is. Mm-hmm. Nou, die ziet, hey, die Maree die leeft en die is niet verzekerd. Dus dan krijg je daar weer een dreigende brief van, laat je nou gauw verzekeren, want anders krijg je een boete. Dus dat loopt er allemaal nog achteraan te hollen.
Heb jij voor die organisaties ook feedback hoe ze het begrijpelijker kunnen maken voor mensen? Waarschijnlijk niet heel veel mensen die doodverklaard worden, maar wel mensen die te maken hebben met lastige taal, lastige routes naar waar ze moeten komen, ook online. Heb jij daar feedback op gegeven?
Ja, niet individueel aan de organisaties, maar ik heb er wel een boekje over geschreven. En dat boekje, U bent dood, sorry, heb ik mijn verhaal opgeschreven. Het verhaal wat er gebeurd is. Maar daar heb ik ook op in aangegeven wat ik meegemaakt heb. En hoe dat wellicht beter zou kunnen. Of in ieder geval begrijpelijker gemaakt kan worden. Dit specifieke geval, maar ook in zijn algemeenheid. En dan kom je natuurlijk ook aan brieven die mensen krijgen. Die vaak onbegrijpelijk zijn. En door de digitalisering lijkt het erop dat de mogelijkheden, in tegenstelling tot wat ik aan het begin zei, het gebied ongekende mogelijkheden. Mm-hmm. Maar dat de mogelijkheden om het eenmaal in een briefje te krijgen beperkt zijn.
Juist.
En dat vind ik een manco. En het is ook gebleken dat dat niet hoeft. Want zelfde soort situatie heb ik van twee organisaties een brief gekregen. En de ene die was perfect. Er zat althans, mijn vrouw kreeg die brief. Er zat een condoleance in. Er zat een melding in waarom die brief er is en hoe het opgelost wordt. En in een andere organisatie was het een beetje gebrabbel. Daar kon je geen touw aan vastknopen. Maar het ging ongeveer over hetzelfde onderwerp. Dus het kan wel, maar er moet ook een wil zijn. Het heeft misschien met kosten te maken, of het heeft misschien met organisatie te maken, of beheer te maken. Om zeg maar die output, die brieven, heel duidelijk te maken. Want dat is namelijk voor de ontvanger, en dat zijn in dit geval de Rotterdammers, is het natuurlijk fijn als je vanuit een digitaal systeem geïnformeerd wordt, dat het ook heel begrijpelijk is. En heb ik het niet over Jip en Janneke taal, maar gewoon normale taal. Mm. En niet onbegrijpelijke termen die soms gebezigd worden, omdat het juridisch allemaal gedekt moet worden.
Juist. En daar heb je advies in gegeven, ook in je boek.
Ja, ja.
Zou je er een paar kunnen delen?
Ja, wat ik onder andere heb aangegeven is, wat gebleken is, dat de mensen heel snel, althans de nabestaanden, heel snel geïnformeerd worden door die supersnelle digitalisering.
Ja.
Over de consequenties van het overlijden. Dat is soms wel heel snel, hè. Als je nog met de uitvaart bezig zou zijn, dat je dan al berichten krijgt over pensioenen die stoppen of over verzekeringen die beëindigd worden. Ja. Er kan wel eens een keer paniek uitbreken. Ja, dan is het goed, denk ik, om daar misschien even mee te wachten. Ik realiseer me tegelijkertijd dat nog de gemeente, nog de Rijksoverheid de systemen bij particuliere instanties kan beïnvloeden. Maar het zou toch aardig zijn als je daar misschien even een weekje mee zou kunnen wachten.
Het zou menselijker zijn.
Het zou wat empathischer overkomen door niet gelijk al die zakelijke meldingen. Want ja, sommigen zitten heel erg in het verdriet. Ja, de meeste, je bent met hele andere zaken bezig.
Er is ook eigenlijk geen ruimte dan om dat verdriet op dat moment te vangen. Dat kan dan pas als alles geregeld is.
Dat klopt, dat klopt. En de een is daar wat nuchterder in. Dus die zegt, dat leg ik even neer. Mm. Dat maakt niet uit, want of je nou een week eerder of later reageert. Maar een ander die heeft daar geen verstand van, die weet dat niet. En die denkt dat er gelijk actie ondernomen moet worden. En tegelijkertijd heb ik ook aangegeven, dan, nu ik weet wie er allemaal geïnformeerd worden. Dat is overigens heel individueel, hè, want de een is al met pensioen en de ander niet. De instanties die geïnformeerd worden, dan zou ik zeggen, geef daar een overzichtje van mee aan de begrafenisondernemer, die meestal de aangifte doet, voor de nabestaanden. Zodat ze weten wie er geïnformeerd worden. Dus als je daar informatie of post van krijgt, dan ben je niet zo verrast.
Mm-hmm.
Overigens kan je dan zelf controleren wie je dan nog verder moet informeren.
Ja.
Over het overlijden van degene die je nastaat.
Ja. Nou ja, je zegt daar wel wat. Want om even terug te gaan naar jou en jouw verdriet. Jij was aan de telefoon op dat moment om iemand af te melden eigenlijk. Om het even netjes te zeggen. Uiteindelijk wordt er een fout gemaakt. Word jij doodverklaard? Was helemaal niet de bedoeling. Want er is wel echt iemand overleden.
Dat klopt. En wat mij erg opgevallen is, dat eigenlijk daar bijna niemand rekening mee hield.
Mm-hmm.
Er is een enkeling die bijvoorbeeld mij gecondoleerd heeft. Of je zegt, hoe gaat het nou met je? Of hoe is het nou met de familie? Dat er werd nauwelijks naar gekeken. Het was heel zakelijk en heel primair werd erop gereageerd.
Nou, als je daarnaar kijkt, hè, zou het ook niet wat menselijker mogen?
Absoluut. Meer empathie.
Juist.
Even weten van, goh, er is iemand doodverklaard. Hoe kan dat nou? Oh, er is iemand anders doodgegaan. Mm. Hey, hoe is het nou? Weet je wel?
Nou ja, maar dat is het gekke. We hebben mensen achter een systeem zitten. En die voeren gewoon uit wat ze moeten doen. Dat is hun werk.
Ja.
En dat werk wordt op een bepaalde manier overgedragen. En dan zeg je eigenlijk al, op de manier waarop de brieven verstuurd worden, in het tempo waarop dat gaat, is niet heel menselijk. Maar hetzelfde geldt voor dit stukje. Als je iets terug moet draaien, als er een fout gemaakt wordt. Waar is de menselijke kant van ons systeem? Heb jij die gezien?
Nou, nee, het systeem al helemaal niet. Ja, de mensen die dat systeem bedienen, ook nauwelijks. Want die zijn veel te druk bezig om met de hersteltactie, zeg maar. En die hebben niet eens in de gaten dat er iemand anders wel is overleden.
Is er eigenlijk ook excuses aan jou aangeboden?
Ja, er is wel excuus aangeboden. In het begin al, de eerste telefoontje van... ik zal even uitleggen. Degene die overleden is, dat was het bijzondere, heeft haar lichaam beschikbaar gesteld voor de wetenschap.
Oh, wat mooi.
Dus de begrafenisondernemer die daarbij betrokken was, is vanuit het Erasmus MC, heeft contact met mij opgenomen als contactpersoon van de familie.
Ja.
En gevraagd hoe, wanneer het lichaam opgehaald kon worden en dat soort zaken. En die zou ook de aangifte namens mij verzorgen. Dus die belde als eerste op, er is een fout gemaakt. Een dag later belde iemand van de gemeente op. En die begon natuurlijk met excuus te maken. En die zei wel, ja, je zal er verder weinig van merken, want de mutatie is gecorrigeerd. Nou ja, dat hebben we geweten. Omdat het lichaam van mijn nicht dezelfde dag weggehaald is. Er is geen uitvaart geweest, er is helemaal eigenlijk niks geweest.
Ja, er is gewoon helemaal niks
meer. Rouwkaarten gemaakt, laten maken. Dus er is wel iets van beleving daarbij nog geweest. Maar het was al een heel bijzondere situatie die ik zelf nog nooit had meegemaakt.
Ja, en dat stukje dus weer, dat onmenselijk eigenlijk, wat er dan gebeurt.
Ja.
Als je dat nou anders in zou vullen, hè, en stel dat je even kijkt naar hoe jij dat dan gezien zou willen hebben.
Ja, kijk, als er een fout gemaakt wordt, dan denk ik, zo'n fout, hè, want het is geen klein foutje.
Dit is behoorlijk.
Denk ik, als je vanuit de organisatie moet je daar gelijk iemand opzetten die als een soort familieliaison beschikbaar is en die ook, zeg maar, zicht heeft op het totale proces.
Maar dat is het lastige, want we werken dus met systemen.
Ja, maar dan nog is het systeem het resultaat van wat je zelf hebt opgegeven als mensen vanuit de organisatie.
Ja.
En ik begrijp dat niet iedereen meer weet
waar wat zit.
Waar wat zit en hoe het allemaal van A tot Z loopt. Maar er is altijd wel één of twee personen die dat wel
kunnen
weten.
Ja.
En die moet je er dan opzetten. En zo vaak gebeurt het niet. Dus daar moet je dan maar even de
juiste knoppen voor aanzetten.
Ja, precies. Ja. Die kunnen op de goede knoppen draaien. Dat is pas na een aantal dagen of na een weekje gebeurd. Heftig. Maar toen was er al een hoop leed geschied.
Ja, want alles gaat dus automatisch en die melding is al gedaan.
Precies. En de post hadden we al binnen. Allerlei dingen gebeurden al. Dus dat is het eerste. Als je met zoiets te maken krijgt, moet je er echt een allrounder op zetten. Die je eigenlijk, ze spreken, dag en nacht kan bellen als er wat is. Die je kan helpen. Want wat er wel gebeurd is, ik heb niet alleen kritiek, want de allrounder die erop gezet werd, heeft bijvoorbeeld wel voor kunnen zorgen nog op de valreep dat mijn rijbewijs nog net weer geldig was.
Die even gered is.
Ja, die is even gered. Mijn paspoort moest ik wel opnieuw aanvragen. Er was geen redder meer aan.
Nou ja, er is natuurlijk een hele hoop gebeurd. Hè?
Ja.
In het verhaal wat je deelt, het was er al uit. Alle organisaties hadden jou eigenlijk al doodverklaard. Zo goed als.
Ja.
Dan moet je jezelf daarin zien te redden. Je mist een menselijke kant. Je ziet dat heel veel dingen automatisch lopen. Je merkt dat het ook niet heel emotioneel gedekt wordt. Maar wat doe jij zelf? Wat heb jij zelf gedaan om hier iets van te maken?
Nou ja, wat ik eraan gedaan heb, is natuurlijk eerst enorme inspanningen verricht om bij de andere instanties die fout eruit te fietsen.
Ja.
Denk maar aan je pensioen. Want als je geen inkomen hebt, dan wordt het toch lastig leven. Dus daar is heel veel tijd in gaan zitten om dat zelf allemaal op te lossen. En daarna ook, zeg maar, heb ik aan de gemeente gevraagd van, wie heb je nou allemaal geïnformeerd? Mm. Daar ben ik ook allemaal nog na gaan lopen. Want dat zijn toch behoorlijk wat instanties. Sommige instanties waar ik nog nooit van gehoord had.
Juist.
En heb ik allemaal nog nagelopen. Om ervoor te zorgen dat zij ook zeker weten dat ik weer leef. Of dat ik eigenlijk niet eens dood gegaan ben.
Mm. Je hebt een boek geschreven, onder andere.
Ja.
Om je verhaal te delen.
Klopt.
Om te laten horen wat er gebeurt met een intentie.
Ja.
Wat is die intentie geweest?
Mijn intentie is geweest om mensen en de dienstverleners, de ICT, te laten weten wat er kan gebeuren als er een fout gemaakt is. Mm-hmm. Hoe ver dat kan reiken. En voor de burger gewoon te weten van dit kan iedereen overkomen.
Juist, wees op je hoede.
Wees op je hoede, maar schrik niet. Kijk wat er bij mij gebeurd is en probeer daar ook zeg maar jouw voordeel uit te halen. Zodat je er niet gelijk in een panieksituatie terechtkomt. Mm, mm. Want in eerste instantie, toen ik dat hoorde, moest ik eigenlijk glimlachen. Ik denk, oh, heb ik dat?
Ja, vond je het mooi?
Ja, ik denk, nou, ik heb dik 40 jaar bij die gemeente gewerkt en nou verklaren ze me ineens dood.
Nu is het je zat, ze dachten, we zijn er klaar mee met deze vriend.
Dan moeten ze helemaal van die vent af. En denk, ja, heb ik dat? Maar ja, toen al die gevolgen zichtbaar werden.
En toen was het niet meer zo leuk.
Toen was het niet meer zo leuk. Nee. En vooral voor mijn vrouw ook niet. Want zij kreeg eigenlijk al die brieven. Juist. Het was altijd aan de weduwe van. Hoewel sommige brieven gewoon nog naar mij gestuurd werden, hoor. Terwijl ik zelf was overleden. Maar ja. Dus zij werd eigenlijk ook getroffen. Zij werd meegesleurd in de krochten van de digitalisering, zeg ik altijd. Waar ons administratieve leven zich afspeelt. En die had er ook schoon genoeg van eigenlijk.
Dat heeft best wel een grote impact, lijkt me.
Dat had het ook. Want er kwam ook haast geen eind aan. Hè? Zeker in de eerste 2 weken, 3 weken bleef het maar komen, al die brieven.
En dan is het niet zo grappig meer op een gegeven moment.
Nee. En ik vond het ook niet grappig meer. Nee. Want dan word je toch een beetje boos. En dan denk je, waarom gebeurt er niet sneller wat? Waarom komt het niet automatisch? Want die mutatie is snel gemaakt, maar terugdraaien, dat lukt dan weer niet. Inmiddels begrijp ik dus waarom.
Nou ja, en dat is het. Jij snapt het. Jij hebt een weg bewandeld waar maar weinig mensen doorheen lopen. Want normaal zijn we er niet meer.
Klopt.
Als die weg er is.
Klopt, ja.
En dat maakt wel dat jij als enige, of een van de weinigen, zullen er vast meer zijn die dit helaas ook hebben moeten doorlopen, de weg kent. En daardoor dus ook inderdaad organisaties kan tippen. Maar ook ons als persoon.
Precies. Ja.
Wat kunnen wij nou doen? Want ik snap dat je heel erg naar die organisaties toe wilt. Maar wat kunnen wij nou doen om fouten te herstellen? Want een organisatie is enorm. Jij hebt dat de eerste keer dat je zo'n organisatie belde ook wel ontdekt.
Absoluut,
ik moet die hebben. Oh, wie moet ik daar hebben?
Ja.
Dus waar schakel je nou het snelst naartoe? Is dat alleen dat ene punt wat je net aangaf? Of zijn er ook nog andere wegen?
In de zaak die ik meegemaakt heb, is het toch zeg maar dat ene punt wat ik meegemaakt heb. Dat,
maar je bent ook naar de media gegaan met je boek.
Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo geweest. Ja, ik heb dat. Er zijn natuurlijk een aantal dingen voorgevallen. Hè, want dat mag niet onvermeld blijven. Wat ik al in het begin aangaf van, dus is zo'n 3-4 maanden overheen gegaan voordat zeg maar de belangrijke zaken hersteld waren. Maar je hebt nog zoiets als mijn overheid. En daar bleef mijn dood maar steeds weer oppoppen. Na een jaar en na 2 jaar. En toen bleek het na 2 jaar was het bij mij eindelijk weg. Toen ging mijn vrouw haar rijbewijs verlengen. En toen pas eigenlijk ze bij mijn vrouw kijken, bij mijn overheid. En er stond nog steeds dat ik dood was. Dus zij was getrouwd met een overledene. Mm-hmm. Wat systeemtechnisch eigenlijk helemaal niet eens kan, maar het stond er wel. En daar was ik zo boos over, dat dat nou nog fout stond. Ja, en toen is het door toevalligheden en een verhaaltje wat ik gepubliceerd had, is dat door de krant opgepakt. Naar aanleiding daarvan zijn weer kamervragen gesteld. Dus bijna 3 jaar na mijn fictieve dood zijn er kamervragen gesteld. En die zijn naar mij op zo'n belachelijke manier en beantwoord. Echt van met een Jantje van Leiden afgemaakt. Daar werd ik eigenlijk nog het meest boos over.
Hoe ermee omgegaan was.
Ik ben nergens bij betrokken geweest. Nou, dat hoeft ook niet bij kamervragen. Die beantwoording was zo sumier en magertjes. En overigens, het probleem was nog niet eens opgelost daarna. Dan zou je denken, nou, dan gaat het Rijk zich mee bemoeien. En die gaat informatie vragen bij de gemeente.
Nou ja, of de verwachting was gewoon heel hoog. Ik snap dat, hè? Want
Mijn verwachting was zeker hoog. Dat er kamervragen gesteld worden. Dus toch het hoogste orgaan van het land.
Maar dus niet.
Kennelijk niet, want Tweede Kamer die heeft me lekker op het digitale kerkhof laten liggen. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft hem op het digitale kerkhof laten liggen. En niemand heeft wat gedaan. En toen dacht ik van nou is de maat vol, dan ga ik er een boek over schrijven.
So you helped yourself.
Juist.
Dat is al heel wat.
Ja.
Stel dat je dat niet had gedaan. Wat dan? Wat was er dan anders gegaan?
Nou, dan had ik toch nog met de nodige frustraties rondgelopen, denk ik.
Gewoon gevoelsmatig.
Ja. En in dat mijn overheid was er nog niks gebeurd. Het moet gewoon kloppen. Dus dat, het heeft mij ook geholpen. Het aardigste is nog, toen de publiciteit, want ja, als je een boekje uitgeeft, dan wil je ook dat mensen het lezen.
Uiteindelijk wel, ja.
En nou is het boek natuurlijk geen bestseller geworden. Maar,
nou, wie weet, na deze podcast.
Ja, wie weet. Maar de verwachting was, is dat ook niet. Dat is ook niet de bedoeling. Maar er ligt een document met mijn verhaal. Mijn verhaal enerzijds waar, zeg maar, vanuit de mantelzorg die ik gedaan heb. Zeg maar, de fout die gemaakt is. Wat ik mee heb gemaakt om dat allemaal te herstellen. En door die publiciteit was er een ambtenaar van de gemeente Rotterdam. Die hoorde dat op het Radio 1 journaal. En die dacht, ik zal eens even kijken. En daar kreeg ik een mailtje van. En die zei, joh Fred, kijk eens of het nou in orde is.
Oh, wat lief.
En een week of twee weken nadat het boekje uitkwam, heeft hij ervoor gezorgd dat het probleem van de wereld uit is.
Mooi.
Hopen we, hè? Want zeker weet ik het nooit. Maar ik heb gezegd, nou, vanaf dat moment kon ik mijn digitale doodshemd aan de wil gehangen.
Was het oké? Okay?
Ik heb ook verder geen last meer gehad. Dus dat was een attente medewerker van de gemeente Rotterdam. Ja. Die ook nog de mogelijkheden had om dat te corrigeren. Die dus weet hoe het systeem in elkaar zit. Dus mooi. Dat is ook een digitale Rotterdammer, denk ik dan maar.
Zeker weten. En daarmee gaan we afsluiten. Ik wil jou bedanken voor je openheid en voor het delen van jouw verhaal als digitale Rotterdammer.
Nou, graag gedaan.
En hopelijk leren mensen hier ook wat van om gewoon ook het heft in eigen handen te nemen. Want die systemen die gaan nogal eens de mist in.
En jij ook bedankt voor het luisteren. Wil je deze podcast terugbeluisteren of meer te weten komen over de gedachten achter deze podcast? Ga dan even naar mijn website evaroodmaker.nl.
Bekijk de pagina van de Digitale Rotterdammer voor meer informatie en beelden van de gasten. Volg Eva Roodmaker op Instagram om meer te weten te komen over de gasten.
Speak to you later!